benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Niet de strapatsen van Donald Trump of het geploeter van Joe Biden staan prominent op de voorpagina's, maar het instorten van de kolossale Francis Scott Key Bridge in Baltimore. Een ongeluk met dodelijke slachtoffers, enorme economische gevolgen, maar dat vooral vragen oproept. Hoe kan een containerschip dat eigenlijk te groot is, daar zijn en dan zoveel schade aanrichten? Bestond de brug uit schroot? Integendeel, zei minister Buttigieg van Verkeer, die brug was een kathedraal van Amerikaanse infrastructuur.
This is no ordinary bridge. This is one of the cathedrals of American infrastructure. It has been part of the skyline of this region for longer than many of us have been alive. So the path to normalcy will not be easy. It will not be quick. It will not be inexpensive. But we will rebuild together.
En de boer die zocht een vrouw. Onafhankelijk presidentskandidaat Robert Kennedy Jr. heeft een running mate gevonden, Nicole Shanahan. Jong, succesvol, steenrijk. Wat is ze? Wie is ze? Wat betekent het? Meer dan je op het eerste gezicht denkt. Dit is aflevering 225 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. In de studio met een beker verse koffie onder het toeziend oog van Wesley.
Ja, en ik ben Jan Posma, terug uit Nederland in Washington, zoals gewoonlijk aan mijn eettafel. Het is een grijze Hollandse lucht hier. En ook bij mij draaien de grijze celletjes op de cafeïne, Bernard. Want ik zit met mijn hoofd en lijf nog een beetje bij jou en ook bij de familie in Nederland. Alleen al qua tijdzone. Ik moet nog een heel klein beetje wakker worden.
Ja.
Wat is jou de afgelopen dagen opgevallen?
Nou, een leuke column in de Washington Post van Ramesh Ponuru. Die een thema aanpakt dat echt leeft. Op wie stem ik nou als ik een dubbele hater ben? Dus een kiezer die een hekel heeft aan Trump en aan Biden. En hij legt uit waarom hij ze beide waardeloos vindt en adviseert dan: stem op een derde kandidaat. Schrijf een kandidaat in, hè, dat kan, als je dat wil. Of stem gewoon op niemand. En ik vond het een opmerkelijk stuk, want ik dacht, dit geldt voor heel veel mensen. Ja, wat viel jou op, Jan? Ja.
Nou, sowieso trouwens, ik vind de term dubbele hater vind ik heel mooi, Bernard.
Ja, dat, had hij, dat stond, het stond ook mooi boven die column in de Washington Post. Ja,
ja, die man die formuleert heel mooi. En het was inderdaad een leuk, prikkelend stuk. Van, hij is een wat rechtse opiniemaker in die Washington Post. Heel leuk om te lezen. Dus goeie tip.
Ik ben ook fan. All right, jouw nieuws.
Ja, mijn nieuws. Ik had twee dingetjes, Bernard. De eerste is niet zo vrolijk, maar denk ik wel iets om eventjes te markeren. Joe Lieberman is overleden. Markant figuur. We kennen hem vooral als de running mate van Al Gore in 2000. En ik herinner hem vooral vanwege zijn draai daarna, toen hij in 2008 sprak op de Republikeinse Conventie. Dus hij ging van running mate voor de Democraten naar spreker voor de Republikeinen, prominente spreker bij de Republikeinse Conventie. Ik vond het een heel bijzondere man, die Lieberman.
Ja, was hij ook een principiële man. Hij is overigens overleden omdat hij is gevallen. Dat vind ik wel zielig, trouwens. Hij was verder blijkbaar in goede gezondheid. Maar hij is echt doodgevallen, letterlijk, op zijn 82e. Ja. Maar wat er is gebeurd, Jan, in die tijd, hij was aanvankelijk een democraat. Maar was het 2003, niet eens met de Amerikaanse inval in Irak. En heeft toen gebroken met zijn eigen republiek, met de Democratische Partij, omdat hij mee wilde stemmen met de Republikeinen. Dat is ook gebeurd.
Ja, en toen was voor die oorlog eigenlijk tegen die kritiek van zijn eigen partij. Toch?
Ja, dat was hem. Ja, en toen is hij dus onafhankelijk geworden. Dus hij, en vanaf dat moment ook, is hij ook onafhankelijk gebleven. En vandaar dat hij ja, natuurlijk ook best bij de Republikeinen kon spreken. Want hij behoorde nog tot de ene, nog tot de andere partij. We zullen hem missen. Was een hele markante, interessante en ook wel aardige man. Heb je hem wel eens ontmoet?
Nee, ik heb hem nooit zelf ontmoet.
Ja, ik heb hem wel eens geïnterviewd. Het was een hele, ik zal zeggen, genereuze man. Goed nadacht over zijn antwoorden en ontzettend goed inzicht had in wat er leefde bij de mensen. Kwam uit een rijke staat, het Connecticut. Dus ook een beetje elitaire man. Maar interessant, ja.
Ja, zeker. Ja. En hij heeft echt heel wat democraten geïrriteerd toen hij in 2008, dus het jaar van Obama, zeg maar, naar de andere kant ging.
Ja, dat was met John McCain ging hij steunen. Ja, dat was wel apart.
Ja, precies. Ja.
Hey, en jij zei je had nog een andere kwestie.
Ja. Ja, precies. Want dat heeft met jouw stadje te maken, Bernard. Met New York. En dat gaat over het immigratiedrama, noem ik het maar even. Hè. We weten allemaal Texas en Florida. Die hebben 100.000 asielzoekers, migranten op bussen gezet naar grotere steden. Gedumpt echt. New York 180.000 migranten. Dus de burgemeester die klaagt steen en been dat dit grote problemen oplevert. En nu is er een berichtje wat heel veel losmaakt bij rechts-Amerika. De stad heeft elke migrant een pinpas gegeven, een debitcard. En daar staat dan een paar honderd dollar op. Dan kunnen ze eten of kleding, of in ieder geval eerste levensbehoeftes kunnen ze daarvoor kopen. Ze krijgen ook gratis medische zorg. Dat kost al met al $53 miljoen voor de stad. En dat is bijvoorbeeld twee keer zoveel als wat New York betaalt aan bijvoorbeeld kankeronderzoek. Dit maakt gewoon ongelooflijk veel los. Dit is echt, als je dan eens hebt over een rode vlag op een stier, dan is dit het wel.
Ja, natuurlijk. Kan me voorstellen. Ja. Het is koren op de molen van Fox News en de New York Post. Dat zul je ook hebben gezien en ook hebben gelezen. Het socialistische stadsbestuur, zoals zij dat consequent noemen, kleedt de gewone Amerikaanse burger uit. En ik zit te denken, heel veel van die gewone burgers zouden graag nieuwe of derde kandidaten zien. Hè?
Mm-hmm. Ja, precies. Ja, daar gaan we het nog over hebben. En sowieso, hè, Bernard, ik hoor zelden in New York iets positiefs over de burgemeester zeggen. Maar die Eric Adams, die is wel heel impopulair op dit moment, daar in New York.
Ja,
die krijgt veel op zich heen.
Terwijl je kunt hem niet kwalijk nemen dat hij dit probleem probeert aan te pakken. Want hij heeft het ook in de schoot geworpen gekregen. Die 180.000 migranten waar jij dat over hebt, die heeft hij niet zelf opgehaald. Die hebben de gouverneur van Texas en Florida naar hem toegestuurd. Dus gedumpt, zoals jij zei. Dus maar goed, om mensen pinpasje ophalen. Ik zou ook boos worden, toch?
Ja, het is. Je hebt soms een heel duidelijk voorbeeld waarvan je ook weet. Je ziet en denkt van, hier gaan mensen heel boos over worden. En dit is zo'n voorbeeld.
Ja.
Over die derde kandidaten, wat je net noemde, daar gaan we het zo nog wat verder over hebben. Laten we eerst even kijken naar waar je ook mee begon. Die brug in Baltimore. Hè, verkeersader van de haven, richting de haven. En die brak in stukken, zonk. Toen een containerschip daar een pijler raakte.
Ja. Jij kent die brug. Ik hoorde je op BNR vertellen dat je daar wel eens komt en wel eens overheen bent gereden. Wat moeten we ons voorstellen?
Ja, Baltimore. Ik heb trouwens een beetje een zwak voor Baltimore. Hè? Dat heb je misschien wel een beetje gemerkt. Dus als ik hier te lange monoloog van maak, onderbreek me. Maar het is natuurlijk een hele belangrijke havenstad aan de oostkust. En deze brug die gaat naar die haven, ook langs die haven. En zoals de meeste havensteden is Baltimore ook echt een beetje een grauwe stad. Heeft ook een rauwe kant. Ook mooie stukken hoor. Maar echt een duidelijke rauwe kant. Industrie, armoede. En op die brug voelde je dat ook altijd, vond ik wel. Het is een heel hoge brug. Je gaat echt steil omhoog met van die platen waar je dan overheen knalt met de auto. En dan word je links ingehaald of rechts door een grote vrachtwagen. Het is een hele belangrijke route richting de haven, zoals ik al zei. Dus er zijn genoeg vrachtwagens. Dan voel je die wind en dan kijk je rechts over een klein betonnen randje langs verroeste balken. En dan zie je heel ver onder je het water. Verderop zie je dan de haven, verderop zie je de stad. En ik moet zeggen, ik was altijd wel een beetje opgelucht als ik Amerika aan de overkant was. Dat ding was 2 kilometer lang, dus dat duurt ook nog wel even. Mijn ervaring zegt niks natuurlijk over hoe veilig of onveilig die brug was. Daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Maar, ja, maar het gevoel dat het me gaf was niet hier rijden.
Nee, en als jij het hebt, het overzichtbaar roestig metaal. Nou, dat belooft dan niet veel goed, zou ik zeggen. Maar fijn, we komen direct
mee. Nee, precies. Ja. En dat afbrokkelende beton ook.
Ja.
En wat verder ook niks hoeft te zeggen, zeg ik nog maar eens hoor. Maar, nou, en die brug, die is echt super belangrijk. Heel veel mensen reden hier elke dag overheen naar hun werk en weer terug. Veel havenarbeiders ook. En het is ook echt een icoon. Je ziet hem vanuit grote delen van de stad, vanuit het centrum. Zie je hem op de achtergrond. Hij is er altijd. En er stond bijvoorbeeld een heel mooi stuk in The Atlantic over hoe deze brug ook de verbinding naar de rest van Amerika was in een stad die vaak tegenslag heeft. Die dus ook, ook een soort optimisme wat er van die brug uitging. Moeten we niet te optimistisch doen trouwens, of te romantisch doen bedoel ik. Dat ding was niet mooi of zo, maar het was dus wel heel belangrijk. En ik moet dan ook meteen denken aan de rol van die brug in de serie The Wire. Hebben we al eens eerder over gehad. Hè? Die serie over Baltimore, waarin allerlei verschillende aspecten van die stad worden behandeld. En in seizoen 2 gaat het over de haven van Baltimore. Daar gaat het dan helemaal niet goed mee. En dan zien we de tragische figuren eigenlijk in die haven. Die proberen het hoofd boven water te houden. Er wordt gesjaggerd, er worden corrupte politici omgekocht. Helpt allemaal niets. Die pakken allemaal het geld en doen vervolgens niks. En er is één quote, dat geeft zo het gevoel, denk ik, van die haven en een soort van verslagenheid daar af en toe. Hier hoor je vakbondsman Frank Sobotka een van de mooiste quotes uit de serie geven.
You know what the trouble is, Brucey? We used to make shit in this country, build shit. Now we just put our hand in the next guy's pocket.
Ja, dit vind ik zo mooi. En ik denk die Sobotka en al die mensen daar in die haven, in die serie in ieder geval, die zouden nu Trumpisten geweest zijn, denk ik. Er zat veel teleurstelling in.
Ja. Hey Jan, die brug was 47 jaar oud. Hoe zat het met het onderhoud en de inspectie? En ik denk weer even aan wat jij net zei over dat roest en het afgebrokkelde beton dat je zag.
Ja, die brug die was 50 jaar oud. Hè? En dat zag je gewoon. Dat was een oud model. Het werd wel onderhouden, maar het was gewoon, je zag dat die gebruikt was. En vrijwel meteen kwamen er vanuit de stad, vanuit de instanties ook mededelingen van, hey, hij voldoet aan alle regels. Daar is echt niks mis mee. Hij is goed onderhouden. Maar tegelijkertijd zagen we die beelden natuurlijk. Die brug ging neer alsof die van speelblokjes was gemaakt. En dan moeten we het misschien ook even over de schaal hebben. Want wat er nou gebeurt is een schip met 4700 containers aan boord. Het is echt een gigantisch ding. Je ziet het ook op de foto's. Dat is echt een varend flatgebouw. Verloor zijn elektriciteit. Dat viel uit. Je zag ook de lichten knipperen op de beelden. De controle was blijkbaar weg vanaf de brug. Van het schip dus. En ze hebben nog een anker uitgegooid om te proberen de snelheid wat af te de snelheid wat te verminderen. Maar het dreef stuurloos naar een van die pijlers. En dat klonk toen zo bij de alarmdiensten.
Units responding on rescue alarm I-695. Be advised, the entire Key Bridge has now collapsed into the water. The entire Key Bridge has now collapsed into the water. Proceed with caution. It's 152.
Ja, ongelooflijk, hè? Dat wordt heel rustig verteld, maar de complete brug, daar hoor je wel wat. Hoor je wel wat in. De complete brug ligt in het water. En ze hebben nog een noodsignaal uit kunnen sturen, waardoor die brug was afgesloten. Dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen, behalve de 6 of 7, weten we nog niet helemaal, mensen die daar aan de weg werkten. Wat trouwens allemaal immigranten waren. Dus ook weer een hard Amerikaans verhaal zit hierin. Maar goed, deskundigen die vroegen zich ook meteen af, waarom waren die pijlers niet beter beschermd? Hoe kon dat zo'n groot schip daar zo tegenaan kan varen? Betonstaven kan je rondom plaatsen, een soort vangrail eromheen, een eilandje. En de discussie was hier ook meteen wel van, hey, die schepen die worden natuurlijk steeds groter. Zijn de veiligheidsmaatregelen wel aangepast op dit soort enorme schepen? En ook wel een hele belangrijke vraag is, waarom was er niet een protocol voor zo'n naderend ongeleid projectiel? We weten dat er wel loodsen worden gebruikt in die haven, maar die waren kennelijk ook machteloos. Dat is veel vragen.
Ik las nog net voordat we opnamen. Het is nu zoals gebruikelijk donderdag, einde van de middag. Dat er wel degelijk een loods is geweest. En die heeft ook wel alarm geslagen. Maar ook dat was te laat. Want je kunt zo'n magistraal schip gewoon niet meer remmen. Op geen enkele manier. En hij had gevraagd om een sleepboot. Dat begrijp ik best. Want dat zijn die Amerikaanse sleepboten. Die zijn vaak aan één kant helemaal recht. Weet je wel. En dat kan voor en achter een schip. Dus dat kan duwen en trekken.
Ah ja.
Dus ik denk dat dat een heel verstandige oproep is geweest. Maar ja, dat was allemaal niet meer te regelen. Dus dat maakt het toch een beetje extra triest. En dat was niet de eerste keer, Jan. Ik herinner mezelf de Sunshine Skyway brug bij Tampa. In 1980 in Florida. Dat was ook zo'n onwaarschijnlijk monster. En ik was daar, voordat die onderging, een keertje overheen gereden. Dat was net zo'n beetje als jij het beschrijft. Alleen dan aan de kust. Dus je reed eigenlijk omhoog met onder je het strand en het zeewater, dat helemaal in de diepte verdween als je eroverheen rijdt. Ik vond het een beetje aan de griezelige kant. Dat ongeluk, die is dus neergegaan. Maar dat gebeurde door een vrachtschip van 20 ton. Dat is behoorlijk, maar nog niet zo groot als dit containerschip. Maar wat veel belangrijker was, het was mist. Er was zware regen. Er was wind op orkaankracht. En het is mij nog altijd een raadsel waarom ze dat schip niet gewoon voor anker hebben laten gaan. Even de storm laten uitliggen en dan gewoon door. Ja. Dus ik snap er helemaal niks van. Nee, toen ook niet en nu ook niet. En hier is het laatste woord ook nog niet over gesproken.
Nee, zeker niet. En die ramp die jij noemt in Florida, die wordt hier ook vaak nu genoemd. Van hey, dat is een moment geweest, een soort keerpunt waarin meer veiligheidsmaatregelen zijn genomen voor nieuwere bruggen. Maar deze brug in Baltimore was van net daarvoor. Nou denk je van, daar kan je wel weer eens wat op aanpassen. Maar bijvoorbeeld de manier waarop het gebouwd is, dat als één pijler wegvalt, dat de hele boel instort. Dat is, dat is echt de constructie van die tijd.
Ja.
Dus interessant, de Tampa komt hier vaak voorbij deze dagen.
Ja. Tampa naar Sint-Petersburg. Daar lag hij volgens mij tussen die twee steden. Ja, maar goed. Ja, ja.
Belangrijk.
Hey, wat betekent dit nu, Jan? Want je zei al in het begin toen je begonnen. Dit is ook voor Amerika als geheel is dit behoorlijk ernstig. In welk opzicht? Want ja, het is een schip, een haven en zo. Nou ja, dan heb je een probleem. Maar je kunt ook naar een andere haven varen en daar lossen. Ik bedoel maar. Maar zo simpel is dat eigenlijk niet, hè?
Nee, precies. Want nou ja, dit schip sowieso, het blokkeert gewoon echt de boel. Je kan daar op dit moment niet langs varen. Dus er liggen nu ook zo'n 20 boten vast in die haven van Baltimore. En Baltimore is een van de meer richting het binnenland, meest naar het westen geplaatste belangrijke haven aan de oostkust. Het is echt een belangrijke haven, bijvoorbeeld voor kolen, voor auto's. Ik hoorde dat voor Nederland er ook suiker langskomt. Dus het is echt een van de drukkere havens van Amerika. En die is misschien nu wel voor maanden geblokkeerd. Ik hoor heel verschillende schattingen hierover. Maar mensen zijn niet optimistisch dat dit heel snel is opgeruimd. Die brug, voordat die opnieuw gebouwd wordt, dat duurt nog veel langer natuurlijk. Maar dat schip, dat is het eerste, dat kan ook nog heel lang duren. En dat kost echt tientallen miljoenen per dag voor die haven. Havenwerkers die hebben ook geen werk natuurlijk. Dus die zitten straks ook thuis als die schepen die daar nu nog liggen, als die zijn klaar zijn en leeg zijn. En dan is inderdaad de vraag, kunnen ze dan naar andere havens toe? De schepen met hun goederen. En daar wordt ook al van gezegd van, ja, je kan bijvoorbeeld naar New Jersey, wordt veel genoemd, in New York.
Ja, in New Jersey heb je Elizabeth. Hè, de haven die een beetje ten zuiden van New York ligt, in New Jersey. Dat is een hele grote. En je hebt natuurlijk ook Houston. En er zijn nog een paar, dat is dan oostkust allemaal, of midden. Maar je kan ook
Charleston, Savannah.
Precies. Maar je kan ook omvaren naar de westkust. En naar Los Angeles heeft ook een grote haven. Dus je hebt nog wel opties. Maar ja, het is een groot land. En dit kan niet anders dan enorme gevolgen hebben. Ja, voor inderdaad mensen die producten vervoeren. Zoals je had het over suiker. Wat zat nog meer aan boord?
Ja, dit is bijvoorbeeld een hele grote haven voor auto's. Oh, ja. Een van de belangrijkste. En daar zit je dan dus ook mee van, ja, je kan naar een andere haven. Maar heeft die haven de capaciteit? Hè? Dan heb je alleen al eventjes praktisch gezien enorme parkeerruimtes nodig voor al die auto's die van zo'n schip afkomen.
Ja.
En al die havens zitten natuurlijk ook volgeboekt. Dus ja, ze zien hier wel echt grote problemen. En er werd zelfs al gesproken van, nou, dit zou weer voor supply chain issues kunnen zorgen. Dus wat we toen na corona hadden, weet je nog? Dat dan
zo.
Prijs omhoog gaan, omdat bepaalde onderdelen niet te verkrijgen zijn en zo. Dus dit zou echt wel grote gevolgen kunnen hebben.
Ja, ja, ja. Ongelooflijk dat één zo'n onderdeel in je infrastructuur zo'n enorme invloed heeft op de economie van het land. Dat is werkelijk. Dat wist je niet, hè? Dat het zo groot was. Ja, hey, en het zal wel een
paar centen. Niet zo bizar.
Het zal wel een paar centen kosten. Ik begreep dat de president zegt. Nou, dat betaalt de federale overheid, uiteraard. Maar ja, hij kan zoveel zeggen. Er is ook nog zoiets als het parlement, het congres.
En we weten allemaal hoe die houden van geld uitgeven en samenwerken. Ja. Niet dus. Dus dat kan echt nog wel spannend worden. Want er werd gelijk een voorbeeld hierbij genoemd van 2007. Toen nog onder Bush dus. Toen stortte een brug in Minnesota in. En toen was het congres heel snel. Toen was er binnen een paar dagen hadden ze $250 miljoen vrijgemaakt om die brug te herbouwen. Omdat het gewoon belangrijk was en dat erkende beide kanten. Van deze brug moeten we er snel weer hebben. Toen heeft het nog een jaar geduurd om die brug te bouwen. Maar dat is toen dus relatief heel snel gegaan. En nu hoor je toch van allerlei kanten dat er is zoveel oneenigheid binnen het congres. Democraten en Republikeinen willen niet samenwerken. Ze zitten nog met begrotingsproblemen. Met Oekraïne, het geld daarnaar. Er is eigenlijk heel weinig optimisme dat zij in korte tijd soort hulppakketje, zeg maar, voor Baltimore door zouden kunnen krijgen. En dat vind ik ook wel bizar, Bernard. Want er spelen twee dingen mee. Hè. We zitten in de campagne, dus ze gunnen beide natuurlijk niet een succesje. Dat kan ik me voorstellen. Maar tegelijkertijd, dit gaat over America first. Je gaat de mensen in Baltimore helpen, de infrastructuur. Je gaat daar de economie helpen. Dat zijn precies dingen die beide kanten belangrijk vinden.
Ja. En ik denk dat die havenwerkers voor een groot deel vallen onder de standaard Trump-kiezer. Dus je kunt zeggen, de Biden-kiezer, maar ook de Trump-kiezer heeft hier een belang. En dat moet dat congres begrijpen. Dus ik zou mogen hopen dat de beide partijen, in dit geval de president, tegemoetkomen en hier niet ook weer zo'n verschrikkelijke politieke kwestie van maken.
Ja, nee, inderdaad. En wat jij zegt inderdaad, hè, de lager opgeleide, blanke, iets oudere man, de typische Trump-stemmer, ja, die werkt in die haven van Baltimore.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Als er één vraag is die luisteraars ons veel stellen, is het: waarom doet er geen derde kandidaat aan die verkiezingen mee? Zijn er niet een hoop mensen die een zucht van verlichting zouden slaken of een sprongetje in de lucht zouden maken als dat het geval zou zijn? Nou ja, dan lopen wij dan altijd eventjes de geschiedenis door om aan te geven dat er altijd wel andere kandidaten meedoen, maar dat zelfs de meest succesvolle onafhankelijke kandidaten stevast roemloos ten onder gaan. Denk bijvoorbeeld aan de strijd tussen Bush senior en Clinton, waarvan de schatrijke ondernemer Ross Perot ook een deelnemer was. Hij haalde 19% van de stemmen. En dat is echt heel veel voor een third party candidate. Maar te weinig om ook maar één kiesman binnen te halen. En de stemmen op Ross Perot gingen ten koste van Bush, waardoor Clinton de lachende derde werd.
Ja, en voor de duidelijkheid, ook dit jaar doen er onafhankelijke kandidaten mee. Dat is altijd eigenlijk Cornel West, hoogleraar theologie, met een indrukwekkend wetenschappelijk curriculum. Linkse activist.
Man met die baard, ja, hè? Met zo'n grijze baard.
Ja, het is een zwarte man. Een zwarte man met een grijze baard. Heel imposant om naar te kijken. Linkse activist die in het verleden lid was van de People's Party van Bernie Sanders. Maar nu onafhankelijk. Mm. Dan heb je Jill Stein. Ja, die kennen we eigenlijk al jaren, arts. En een aantal malen kandidaat geweest voor de Groenen. En die doet nu ook weer mee. En die heeft vorige keer toch nog wel een paar procentjes gesnoept van de Democraten, voornamelijk. Hè, van Biden in dit geval. Hm. En de meest opmerkelijke van dit seizoen, dat is natuurlijk de man bij wie we moeten stilstaan, Robert Kennedy Jr. Zoon van de vermoorde minister en senator Robert Kennedy en neef van de eveneens vermoorde president John Kennedy. Hij was democraat, maar besloot het als onafhankelijke kandidaat te proberen. En we hebben een luisteraarsvraag van Wouter daarover.
Afgelopen week zie ik steeds vaker filmpjes voorbij komen van Robert F. Kennedy Jr. Die blijkbaar ook een campagne is begonnen. En als onafhankelijke partij mee wil doen met de verkiezingen. Maar ik vroeg me af in hoeverre we hem, deze kandidaat serieus moeten nemen. En of hij al naar boven komt in de peilingen bijvoorbeeld.
Ja, van jouw verhaal Bernard en wat ik zelf vertelde kan Wouter denk ik al een beetje afleiden. Wouter, dat Kennedy als onafhankelijke kandidaat geen kans maakt op het presidentschap. Dat kunnen we nu al zeggen. Maar het betekent niet dat hij geen rol van betekenis kan spelen. Ik zal even nog kort wat meer neerzetten, wat aanvullen van wie hij nou precies is. Hij is een milieuadvocaat, daar is hij bekend van. Een milieuvoorstander, zeg maar. Hij kreeg de laatste jaren vooral bekendheid met zijn campagne tegen vaccinaties. Daarvoor was hij veel in de media. Je kent de verhalen wel een beetje. Coronavaccins zouden gevaarlijk zijn. En kinderen zouden daar autisme van kunnen krijgen als ze als baby of peuter zouden worden ingeënt. Dat is zijn verhaal. Dat is mede ook de reden waarom zijn familie niets meer met hem te maken willen hebben. Verscheen deze week nog een berichtje dat de Kennedy-familie juist campagne voert voor Biden en dus tegen hun eigen familielid ingaan, zeg maar. Ze moeten ook echt niks van hem hebben. En we weten ook, hij is tegen hulp aan Oekraïne. Daar is hij ook heel duidelijk over. Nu is hij natuurlijk prominent in het nieuws door zijn keuze van running mate. Je noemde haar al, hè? Nicole Shanahan, 38 jaar. De ex van Google-medeoprichter Sergey Brin. Advocaat, zeer succesvol ondernemer in de voedingsindustrie. Zij is echt schatrijk. En om dat even te illustreren. Je weet nog wel, hè? Tijdens de Super Bowl in februari, toen was er een spotje van Kennedy. Dat kost enorm veel geld. Dat zijn de duurste spotjes van het jaar. Als je daarin zit, dan weet je echt dat het goed zit met de portemonnee. Zij doneerde $4 miljoen voor die commercial tijdens de Super Bowl. Dat ding kostte volgens mij 7 in totaal. Dus zij is de belangrijkste geldschieter daarbij geweest. En dat was trouwens een spotje wat heel erg op de nostalgie naar de oude Kennedys gericht was. Wat weer tot grote irritatie bij die familie Kennedy zorgde. Maar goed, het gevoel dat ik er een beetje bij krijg is, deze Nicole Shanahan en Kennedy, die vinden elkaar vast op onderwerp. Ook als je haar hoort praten, hè, dan zijn ze het met elkaar eens. Maar ik denk, als zij niet zo rijk was geweest, dan was zij niet de running mate geworden. Want het is haar geld wat nu de Kennedy-campagne ook gaat helpen om het in leven te houden, om in meer staten op het biljet te komen. Heb je ook veel geld voor nodig. Dus het is volgens mij ook een running mate met een portemonnee. Maar zeker interessant.
Ja en of Paul Begala, die oud campagnemedewerker van Clinton was en een democratisch strategisch vaste gast in bij CNN altijd. Ik zou maar zeggen, het linkse geluid. En die neemt het allemaal heel serieus, deze kwestie. Want hij noemt kandidaten van derde partijen kakkerlakken.
Third parties elected Donald Trump in 2016. About 6-7% of Americans voted third party. That third party vote dropped to less than 2%. Which is how Biden won. So anything over 2, Democrats are in trouble. Kennedy alone is hitting 15 in some of these places. So yeah, my view is third parties, they're like cockroaches in the kitchen. Okay, it's not what they carry off that upsets you. It's what they fall into and foul up. Okay, Bobby Kennedy could fall into every swing state and foul it up for Joe Biden and throw the whole election to Donald Trump. So I'm very happy as a Democrat that the Democrats are on this because it's a very real threat.
Ja, hij zegt daar iets belangwekkends. Hij zegt, mensen, deze bijvoorbeeld, die houden stemmen weg bij de echte kandidaten. En hij zegt, daardoor won Trump van Hillary. Dat kwam door het effect van kandidaten van de
Ja, Jill Stein was dat.
Jill Stein, ja, die had, dat zei, die had 2%, dat noemt hij ook. Hè? En zegt dat was toen al genoeg om Hillary uit te schakelen. En nou ja, het verschil met Biden loopt nog veel meer achter. Je praat dan natuurlijk over de swing states. En dan gaat het vaak om maar een paar stemmen. Dus hij zegt, hierdoor zou Trump best kunnen winnen van Biden. Dus, en hij zegt dat het heel verstandig is dat de democratische kwestie deze hele zaak agendeert en het serieus neemt. Hm.
Ja, zeker. Ja, en ik vond interessant zoals je het inderdaad zegt van, hey, wacht even, in die swing states, daar is zomaar zo weinig nodig om het te verprutsen voor Biden of voor Trump. Dus dit moeten we echt serieus nemen. Ja, dat kunnen wij onderschrijven. Ja, het valt me ook op trouwens. Ik kreeg de afgelopen week van zowel de Biden-campagne als van de Trump-campagne boze berichtjes, boze mailtjes, zeg maar, over de Kennedy-campagne. Dus aan beide kanten, ook Trump, nemen ze echt duidelijk afstand, nemen ze dit ook serieus. Volgens mij kijken ze hier wel echt heel duidelijk naar. En ja, ik denk dat hier ook wel een... Ja, dit is eigenlijk ook een soort winstwaarschuwing bijna, wat die meneer hier geeft. Hè? Ja, ja. Via een soort zijdeurtje zegt hij, pas op mensen.
Ja, ja. En dan slimme keuze van zijn running mate. Hè? Dat kun je wel zeggen. Ja.
Bernard, daar heb ik nog wel één dingetje over. Want wat ik me ook een beetje afvraag, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het verhaal is nu steeds een beetje van zo'n Kennedy, die zou aan beide kanten, bij zowel Trump als Biden, zou die kiezers wegtrekken. Maar waarschijnlijk aan de beide kanten een heel klein beetje meer, waardoor de democraten er ook ietsje meer zich zorgen om maken. Maar nu zie je dus, die Kennedy is een ex-democraat. Die Shanahan is ook een ex-democraat. Die heeft ook in het verleden geld gegeven aan democraten. Dus ik begin wel een beetje het gevoel te krijgen. Ik vind het een beetje lastig, want ik heb naar die presentatie van de Shanahan gekeken, naar een speech, naar alles wat ervoor kwam. En dan zie ik die Kennedy niet als een mainstream kandidaat. Er worden best wel gekke dingen gezegd. Het is niet voor de gemiddelde Amerikaan, zullen we maar zeggen. Dus ik vraag me dan ook een beetje af. Aan de ene kant, dit zijn ex-democraten. Maar aan de andere kant ook weer niet typische ex-democraten. Denk jij dat er toch een groepje democraten hier gevoelig voor is?
Ik denk dat een groepje democraten hier gevoelig voor is. Hij haalt ook in de peilingen altijd wel een paar procent, Kennedy. En ik denk dat dat nog iets gaat stijgen. En ja, zoals Begala zegt, dat is nu precies genoeg om Biden te laten verliezen. Als het bij de democraten vandaan komt. Wat jij zegt, is natuurlijk ook waar. Het kan ook aan de andere kant. Het kan ook bij ten koste van de republikeinen gaan. Hoewel ik me dat minder goed kan voorstellen. Behalve dan het onderwerp van de vaccinatie. Want er zijn veel republikeinen die het daarmee eens zijn met dat verzet. Dus daar kan best zijn dat hij daar weer republikeinen mee wint. Maar in elk geval, het maakt voor ons, vind ik, als deze campagne echt wel iets wordt van Kennedy. Nee, zoals jij zegt, winnen gaat hij niet. Maar het wordt wel veel spannender hierdoor, toch?
Ja, zeker. En zijn kans op een goede uitslag, die neemt misschien wel ook toe in de loop der tijd. Want ik kan me best voorstellen, dus er is al een groep Amerikanen een beetje gefrustreerd over, over deze twee bekende kandidaten. Wat is nou de beste of een makkelijke manier van een proteststem voor een derde kandidaat kiezen? Dus ja, wie weet.
Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja.
Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020.
En vergeet ook niet je te abonneren op deze podcast als je dit hoort. Als je wacht op een teken, dit is het, doe het. Vertel het al je vrienden, helpt ons ook weer. En blijf natuurlijk vooral ook luisteren. Had ik al gezegd dat je je naam en adres even bij je vraag moet zetten. Want dan win je misschien wel de Amerika Podcast Koffiebeker. Gemaakt of ontworpen door Erik Kolen. Zijn we heel trots op. Zo even naar een audiovraag, Bernard. Roel Polle.
Ik weet niet of je vraag al eens gesteld is, maar Amerika kent een termijn voor de president van 2 keer 4 jaar. Kan Trump, mocht hij aan de macht zijn, die termijn op een of andere manier zelf verlengen voor nog eens 4 jaar of voor het leven? Of zijn er dusdanige checks en balances ingebouwd dat niet zomaar kan?
Nou, dat is een makkelijke. Het kan niet, want het staat in de grondwet. 1 persoon kan maar 2 termijnen president zijn. Die hoeven niet aan te sluiten. Maar na 8 jaar is het echt over. Dus, en het staat gewoon in de grondwet. Dus het is heel simpel. Niettemin blij dat die vraag wordt gesteld. Als, ik hoor dat vaak hoor, die vraag. Van, kan hij nou, als hij helemaal zit, kan hij dat dan allemaal veranderen? Nee, want dan moet de grondwet veranderen. En dat zie ik niet zo snel gebeuren.
Nee, precies. Want om de grondwet te veranderen, dan heb je 2/3 van beide huizen nodig. Nog wat ingewikkelde dingen. Dat gaat hem niet lukken.
Nee,
toch? Dat kunnen we nu al zeggen.
En het moet ook door alle staatsparlementen. Een grondwetsverandering. Dus ik zou zeggen, doe je best. Ja,
ja, precies. Nou, of doe het maar niet. Want het lijkt me ook niet zo gezond voor dit land. Maar leuke vraag, Roel. Vincent Streep dan. Die heeft heel wat anders. Die zegt, wat mij opvalt bij filmpjes van aanhoudingen in Amerika, dat agenten tot op de dag van vandaag nog middeleeuwse tests gebruiken. Dat vind ik mooi gezegd. Het gaat om goed in de ogen kijken en dan een vinger volgen. Lopen in een rechte lijn. Dat soort dingen. Terwijl ze heel, heel soms toch ook nog een echte blaastest hebben. Dus die bestaan daar wel. Hier in Nederland krijg je regelmatig een blaastest. Waarom is dit in Amerika zo ouderwets met dat soort gekke testjes? Dat is toch heel erg onbetrouwbaar?
Ja, nou, ik weet het niet. Ik zeg, in Nederland ben ik precies 2 keer aangehouden en moest dan blazen. Dan krijg je overigens een sleutelhangertje cadeau als het allemaal oké is. Dus ik vond het nog wel...
Ja, dat is dan wel weer leuk.
Apart gebeurd. Dus in Amerika al die jaren is mij nog nooit overkomen, Jan. Dus ik weet het niet, maar ik zie het ook. Nee. En wat ik wel vaak hoor, is dat ze verdachten, dus mensen die niet helemaal zuiver over dat lijntje lopen, dan meenemen naar het bureau en daar een testje doen. Ik weet niet of dat nou zuiver goedkoper is, of dat het die agenten meer te doen geeft, of weet ik niet. Maar dat is wat ik ervan begrijp. Dus de tests bestaan, die doen ze dus niet. Meestal niet. Daar blijft het inderdaad met naar je vinger kijken en een stukje over de vluchtstrook lopen langs een lijntje.
Ja. Dat we uit de films kennen. Ja, het is bizar eigenlijk. Ik vind het een hele mooie observatie. En ik zou ook zeggen, hebben wij politieagenten onder onze luisteraars misschien ook wel die wel eens een uitwisseling of een andere link met Amerika hebben of hier een antwoord op hebben? We zijn wel benieuwd, toch?
Komt u maar door.
Ja, precies.
Ja.
Zeker. Dank, Vincent. Ivo Heitsma dan. Die zegt, er zijn geloof ik 271 kiesmannen nodig om president te worden. Nou, het zijn er 270. Maar wat als een third party candidate, daar zijn we weer, genoeg afsnoept, zodat iemand, niet Trump en niet Biden, aan die, zodat niemand, niet Trump of Biden, aan die 270 komt. Komen er dan nieuwe verkiezingen of is het dan wel winner takes all? Dat is een goede vraag.
Ja, dat is een goede vraag. Nou, in elk geval, het is nog nooit gebeurd dat derde partijkandidaten kiesmannen hebben binnengehaald. Bij mijn weten nog nooit gebeurd. En het antwoord op de vraag is ja, het is winner takes all. Op 2 staten na, geloof ik. Maine en Nebraska, uit mijn hoofd. Maar in alle andere staten is het winner takes all. Dus.
Ja, ik interpreteer deze vraag ietsje anders. Dat hij dit eigenlijk koppelt aan een uitslag van stel, hè, er zijn 3 kandidaten, niemand komt aan de 270. Is het dan toch degene met het hoogste aantal die wint?
Nee.
Of gaat het dan anders?
Nee.
Dan gaan we naar het huis. Hè?
Ja, nee, je moet er echt 270 hebben, anders hebben we geen president.
Nee. Want dan krijgen we een beetje wat ze voor 6 januari probeerden te forceren. De Trump-kant dan. Dan moet het Huis van Afgevaardigden beslissen. En dan krijg je, die gaan dan stemmen.
Ja.
Eén staat, 1 stem is het dan.
Ja, dat kan. Daarvoor ziet de grondwet wel in. Maar je moet inderdaad die 270 halen. Dat is, ja.
Ja, en daar zijn we voor nog heel ver vanaf dus, wat ik van jou begrijp.
Ja, nog een paar nachtjes slapen en dan is het alweer 5 november, toch?
Ja, voelt het soms wel. Ja. Jongen, het lijkt echt alsof we er vlak voor al zitten.
Ja.
We moeten nog even. Roel Peters, die zegt, als ik het me goed herinner, had Joe Biden in zijn verkiezingsprogramma, voordat hij president was, het voornemen om het Amerikaanse verkiezingsstelsel drastisch te veranderen. Ik heb hier niets van gezien, niets meer van vernomen. Hoe groot achten jullie de kans dat het ooit gaat gebeuren en gaan we ooit normale verkiezingen in Amerika beleven? Ik ben benieuwd wat hij bedoelt met normale verkiezingen, maar ja, zonder de gekke regeltjes.
Nee, maar ik begrijp het best. Normaal is gewoon 1 stem per persoon en dat gaat dan rechtstreeks naar kandidaten en niet via dat systeem van kiesmannen. Elke keer dat er verkiezingen zijn geweest, heb je die, dan ontbrandt die discussie in Amerika. Zijn we nou niet gek? Kunnen we het niet beter doen zoals, weet ik wat, de Fransen of de Duitsers of de Britten of de Nederlanders? Dit is een idioot systeem. En elke keer zeggen ze, ja, dat kan dan wel wezen, maar we houden het toch. Omdat ze het zien als een soort van extra drempel die je moet overschrijden. En door kiesmannen te kiezen en niet rechtstreeks op de kandidaat, ja, bouw je een soort reserve in. Een groep mensen die het allemaal nog eens kan nalopen en controleren. Dus ja, elke keer zeggen ze, we gaan naar, quote-unquote, normale verkiezingen. En het gebeurt nooit. Het gaat ook niet gebeuren.
Nee, precies. Roel die stuurt zijn berichtje trouwens uit de Windy City, Chicago.
Dus, oh, leuk.
Mooie plek.
Ja, prachtig.
Ja, zeker. We zijn een beetje jaloers. Maaike Keldenich die zegt, ik heb een vraag over uiteraard de verkiezingen. Het gaat steeds over de personen en persoonlijkheden, de oude mannen. Maar stemmen Amerikanen niet veel meer op hun partij? Ondanks al die dingen, versprekingen, leeftijd, bla bla bla. Het is zo gepolariseerd. Hoeveel kiezers stappen we daadwerkelijk naar over van democraten naar republikeinen of vice versa? Is dan niet stemmen meer een optie dan switchen van partij?
Steen, goede vragen. Allemaal. Vind echt. En het, naar mijn idee is het antwoord, dit is nu precies waarom wij ons zo concentreren op die zes staten waar de verkiezingsuitslag nooit per definitie vaststaat. Hè, de rest, de 42, 43 andere staten, 44, daar weten we de uitslag al. Maar het gaat om die swing states. En precies, daar spelen dit soort overwegingen en gevoelens enorm. Iedereen die niet stemt, ja, die maakt de overwinning van de kandidaten geringer. Dus als een hele grote groep niet gaat stemmen, ja, dan is het de vraag op wie ze niet stemmen. Maar de ander, die spint daar garen bij. En het gaat vaak maar om een paar honderd stemmen in zo'n geval. En overstappen, ja, dat is nu precies waar ze allebei op hopen. Ze hopen allebei dat ze kiezers van de andere partij kunnen overtuigen om die overstap te maken.
Ja, en wat Maaike ook goed signaleert, denk ik. Ik heb het hier ook wel vaker over gehad. Ze zitten inderdaad aan beide kanten. Een hele grote groep zit vast in het eigen team. Hè. Het is bijna een beetje, als je voor Ajax bent, dan ga je nooit voor Feyenoord zijn. En andersom, want dan heb je de volgende ochtend, als je op kantoor komt, echt wat uit te leggen als je in het andere shirt binnenkomt. Ja. Dat gevoel heb ik hier ook wel eens met de politiek. Ja. Even kijken, Pepijn dan. Die gaat nog even terug naar de State of the Union. Hij zegt, president Biden probeerde met krachtige intonatie ook krachtig over te komen. Maar als je de aandacht verschoof van zijn gezicht naar zijn handen, dan zagen die er toch nogal paars en kwetsbaar uit. Mij niet opgevallen, maar ik snap wel een beetje wat hij bedoelt. Het brengt mij op een algemene vraag. Wat gebeurt er als een genomineerde presidentskandidaat voor wat voor reden dan ook niet meer campagne kan voeren? Neemt een VP-kandidaat dan die plaats in? Of worden gedelegeerden opnieuw toegewezen? Krijgen we dan een nieuwe kandidaat eigenlijk? Ja.
Op welk moment? Want dat staat er niet
ja,
bij.
Ja, want Pepijn heeft het over campagne. Dus dan moeten we misschien eerst even vaststellen.
Wij gaan ervan uit dat de echte campagne begint na de conventies. Dus zeg maar begin augustus. Dan zijn in allebei de partijen de kandidaten officieel genomineerd kandidaat. En dat is het moment waarop de echte campagne begint. In dit geval is die natuurlijk al begonnen. Maar het is wel belangrijk om dat vast te stellen. Op het moment dat dat eenmaal is gebeurd. Ja, als iemand uitvalt, valt hij uit. En dan denk ik dat in dit geval aan beide kanten, van Trump weten we nog niet wie dat wordt, maar dan wordt de vicepresident kandidaat, die moet dat dan volgens mij overnemen. Want die zijn samen genomineerd door de conventie. Dus het is een team en het invallen voor degene die afvalt, dat blijft hetzelfde. Tenzij je een partijraad bijeenroept, maar bij mijn weten is dat nog nooit gebeurd, om te kijken of je van kandidaat moet of kunt wisselen. Maar ik denk dat het heel simpel is, wordt gewoon de vicepresident.
Ja, 100 scenario's hoor je daarvan voorbij komen. Ja. Want hier wordt heel veel over gesproken. Hey, en Pepijn zegt ook nog dat hamburgerrecept van Bernard een tijdje geleden is presidentwaardig.
Ja, heel goed. Nou. Ben blij.
Dus ik krijg er gelijk honger van. Ja, ik heb ook wel zin in een hamburgertje eigenlijk.
Ik heb een kleindochters te logeren. Dus die zijn gek op hamburger. Dus ik word op een idee gebracht voor straks. Ja.
Vanavond hamburgers in Huis van Hammelburg. Dat klinkt ook goed.
Ja.
Hey, zullen we hem daar dan mee afsluiten, Bernard?
Zeker. Terugluisteren kan via de BNR-site en alle bekende podcast-apps. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje aan de wereld @BNR.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020.
Ja, en zet zoals altijd je naam en adres er ook even bij. Dan ding je weer mee naar die mok. Want ik zit even te kijken naar de datum. Volgende week gaan we er weer eentje weggeven, Bernard. Dus dat wordt spannend. Ik zeg nog één keertje, abonneer je alsjeblieft op onze podcast. Dat vinden wij heel fijn. En ik zeg tegen jou, Bernard, eet smakelijk met de hamburgers. Ja. Dat klinkt goed.
Ja, dankjewel. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.